kerkraad maakt u het volgende bekend. Bij de gehouden verkiezing van ambtsdragers zijn de broeders T.J. Kraaienveld en T. van Staven gekozen als ouderling en broeder L.C.P. de Bruin als diaken.
Onze hulp en onze enige verwachting is op deze biddag. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gistermiddag is uit ons midden weggenomen door de Heere onze geliefde broeder Kees Kleinjan uit Salem, de leeftijd van 74 jaar. We hebben nog geen gegevens als het gaat om condoleren en de rouwdienst. Dat hopen we vanavond misschien te weten. En dan hopen we dat ook nog mede te delen. We willen dan ook in verband met dit sterven samen zingen Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het 19e van 89. De schriftlezing kunt u vinden in het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 11, vanaf vers 27 tot en met hoofdstuk 12, vers 25. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus en zingen Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Wij noemden u dus Handelingen 11 vanaf vers 27 tot en met Handelingen 12, de 12 artikelen. Ik zeg zondag 9 en daarna Psalm 3 vers 3.
En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, met naam Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de hele wereld, welke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk de discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voert hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, terwijl ik ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van de vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voortbrengen voor het volk. Peter is dan in de gevangenis bewaard, werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Peter in diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heeren stond daar, en er licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. En zijn ketenen viel af van de handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bunt u schoenzolen aan. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als ze door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort, en terstond scheidde het engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide: nu weet ik waarachtelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen er samen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor hem te luisteren, met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar: gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als ze open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heer uit de gevangenis uitgeleid had. En zeiden: boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had in de zin tegen Tyrius en Sidonius te krijgen. Maar ze kwamen eendrachtelijk tot hem. En Blastus, die de koningskamerling was, overreed hebbende, begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van het koningsland. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe: een stem Gods en niet eens mensen. En er stonden aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weten van Jeruzalem als zij den dienst volbracht hadden. Medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Zondag 9, vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die de hemel en de aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons wil, Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddrift des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in het jammernood toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen, kan als een machtig God, en toch doen wil als een getrouw Vader.
Tekst voor de prediking en tevens een aansporing tot gebed kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 12 en daarvan vers 5. Handelingen 12, vers 5, en daar lezen wij: Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. We willen een eerste bijzondere voorbeden doen. En dat is allereerst voor de rouwdragende familie Kleinjan en broeder De Rooij, die mocht weer thuiskomen uit het Erasmus ziekenhuis. En Esther Verbaas, die is opgenomen in een kliniek, Itaka, te Goes, het adres staat in het kerkblad. En Ruben Boer moest weer opgenomen worden in het Sophia ziekenhuis. En broeder N.A. Kranendonk, Nico Kranendonk, is in het Icazia ziekenhuis opgenomen voor onderzoek. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij op deze biddag bijeenkomen. En geef dat we deze dag ook door het woord van God, aangespoord zullen worden tot gebed. Daar hebben we geloof voor nodig, o Heere. Daar hebben we uw Heilige Geest toe nodig. En wij smeken u daar dan ook om of gij ons dat genadig wil schenken. Opdat wij voor het eerst of bij vernieuwing gevoelen dat het u behaagt. Wat de dichter ook zegt, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. U hebt ons gebed niet nodig, maar het behaagt u toch om gebruik te maken van dat genademiddel. En Heere, dan leert gij uw kerk om in het gebed niet te steunen op zichzelf, op gebedsgaven of op de bekering, maar enkel en alleen op de verdiensten van Christus. En Heere, geef toch dat we dat leren. Om daarop te steunen. En dan ook grote verwachtingen te hebben van u, de levende God. Sterk en ondersteun ons dan ook als we driemaal moeten preken vandaag. En ook de noden van land en volk. En van de gemeente en van ons persoonlijk leven voor u de Heere neer te leggen. En om dan bij het laatste ook te beginnen, Heere. Dan dragen we de rouwdragende familie Kleinjan aan u op. Daar onze geliefde broeder uit het leven is weggenomen. Heere, hij nam zo'n grote plaats in de kring van de familie, maar ook in de kring van de gemeente. En daarom roept dat allerlei gedachten op. En wilt gij dan ook in dit verlies uw troost schenken en ons allen dat bewustzijn wil geven dat eens ook onze plaats hier op aarde leeg zal zijn. En dan zijn er goede herinneringen aan hem. En Heere, u weet waar hij is. U weet dat hij in alle eenvoudigheid uw dienst lief had. En Heere, wij bidden u of gij ook met de familie wil zijn de komende dagen. Ook wanneer er rouw is, ook wanneer gedacht wordt aan andere verliezen die geleden zijn in de familiekring, wilt gij daarin sterken en troosten. En in het bijzonder wanneer wij volgende week bij het open graf zullen staan, laat het woord dan kracht mogen doen. Zo willen we uw naam danken dat broeder De Rooij weer thuis mag zijn. Dat alles goed mocht gaan tijdens de operatie. Wat hebt u het wonderlijk wel gemaakt. Geef dat hij eronder verootmoedigd mag worden en sterk hem. We dragen Hester aan u op, die weer een nieuwe fase ingaat. Kon het zijn tot genezing, Heere, wilt u haar ondersteunen. We bidden u voor Ruben, die weer in het ziekenhuis opgenomen moest worden vanwege heftige aanvallen. Heere, waak over zijn leven. En sterk zijn ouders om de zorg te geven die hij nodig heeft. We bidden u voor onze broeder Kranendonk. Heere, wilt u hem weer oprichten van het ziekbed en uw trouwe zorg en nabijheid betonen. En hoor ons gebed en help ons in de prediking. Om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 31 en daarvan vers 14. Beschaam verschrikte goddelozen. Vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. En vers 16. Gij zult uw volken schuilplaats wezen. En vers 17. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Wij noemden u Psalm 31 vers 14, 15, 16 en 17. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Het 10e vers van Psalm 33. Gemeente, waarin onderscheidt zich de wereld van de gelovigen? Daarin wat de dichter van Psalm 105 vers 4 ons voorhoudt, vraagt naar de Heere en zijn sterkte. En zoekt geduriglijk zijn aangezicht. Is dat ook het onderscheid bij u en bij mij? Let er maar eens op. Wanneer er nood is. Wie wordt er opgebeld? Wie wordt erbij gevraagd? Maar Gods woord zegt, vraagt naar de Heere en zijn sterkte. En daartoe zendt de Heere ook nood. Ook in het leven van degenen die bidden hebben geleerd, die hebben telkens weer die prikkel nodig om aangezet te worden, om dat te beoefenen. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte en zoekt geduriglijk zijn aangezicht. En als de oud-testamentische gelovigen dat horen, zo zegt Calvijn, dan dacht de oud-testamentische gelovigen aan de ark des verbonds. De ark des verbonds was het teken van Gods tegenwoordigheid in het midden van zijn volk. En dan waren hun ogen gericht naar de tabernakel en later naar de tempel. De Heere doet dat ook in de weg van de middelen. De Heere doet dat ook in het midden der gemeente. En dan staat er ook, en zoekt geduriglijk zijn aangezicht. En dat niet maar zo af en toe. En daarom is het ook goed om een dag als deze daartoe af te zonderen. Want ook dat woordje gedurig komt in onze tekst terug als wij lezen. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En daarom willen we luisteren naar biddag in Jeruzalem. Biddag in de gemeente te Jeruzalem. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de nood, ten tweede bij het geheim en ten derde bij de uitkomst van die biddag. Biddag in de gemeente te Jeruzalem. Nood, geheim en uitkomst. Gemeente, jongens en meisjes, we gaan samen naar de gevangenis van Jeruzalem en daar is Petrus. Hij is gevangen genomen. Dat heeft Herodes Agrippa gedaan. Herodes Agrippa, dat is de kleinzoon, weten jullie wel, van Herodes de Grote, die al die kindertjes vermoord heeft toen de Heere Jezus geboren is. Herodes Agrippa heeft Petrus gevangen genomen. En hij heeft in de keuze van de wacht ook duidelijk laten merken dat het voor hem een belangrijke gevangene is. Want hij heeft 4 keer 4 soldaten aangesteld die elkaar telkens moeten aflossen om deze gevaarlijke man te bewaken. Herodes Agrippa is een Edomiet. Dat betekent, jongens en meisjes, dat hij afstamt van Esau, een van de aartsvijanden van Gods volk. Vanaf het jaar 37 na Christus regeerde Herodes Agrippa over Juda, waarvan Jeruzalem toentertijd de hoofdstad was. Het is een moeilijke tijd. Herodes Agrippa staat onder politieke druk. We hebben dat kunnen lezen vanuit Handelingen 11. Het is een tijd waarin de toenmalige wereld ondergedompeld was door een vreselijke hongersnood. En de oorzaak van die hongersnood was een mislukte graanoogst in Egypte. Egypte was toen de graanschuur van de toenmalige wereld. Profeet Agabus, dat kunnen we lezen in Handelingen 11 vers 28, had dit voorspeld als een oordeel Gods in de dagen van keizer Claudius. En dat is een zegen wanneer er een profeet in ons midden is. Wanneer hij een oordeel aankondigt. Dat is allereerst een boodschap voor de gemeente. En je ziet dan ook dat de gemeente daarop reageert door maatregelen te treffen. Want er geschiet ook een alom verspreide collecte. Want de gemeente beseft heel goed wie als eerste het slachtoffer zal zijn van deze hongersnood. Dat zijn namelijk de armen. Want dan kun je wel nagaan, als er heel weinig voedsel op de markt is, dan stijgen de prijzen omhoog. En dan kunnen de armen bijna geen eten kopen. Dus vandaar dat ze een grote collecte organiseren onder de gemeenten van toentertijd. En dat het geld in de handen komt van Paulus en Barnabas en dat hij samen met Barnabas dat geld verdeelt onder de ouderlingen, zodat het op een verantwoorde manier verdeeld wordt in het midden van de gemeente. Maar Herodes Agrippa voelt zich verantwoordelijk voor de hongersnood en hij treft maatregelen. En zoals dat altijd gebeurt wanneer er een soort crisissituatie komt, dat heersers een zondebok zoeken, zo is dat bij Herodes Agrippa ook. Denk bijvoorbeeld maar aan Nero wanneer er een grote brand in Rome uitbreekt. Dat hij ook de christenen de schuld geeft. Zo hier ook. Herodes kiest de christenen uit als zondebok. Herodes weet dat hij niet zo geliefd is onder de Joden. En daarom gaat hij de christenen aanpakken. Omdat hij weet dat de sekte van Jezus van Nazareth voor de Joden in godsdienstig opzicht een bedreiging vormde. De sekte breidde zich namelijk ontzettend uit. En hij gaat dan ook proberen om de kudde des Heren als een wolf uiteen te jagen. En dan richt hij zich op de dominees. Dat moet je maar goed onthouden, jongens en meisjes. Dat de duivel altijd op een strategische manier strijdt. En hij kiest dan voor degene die geestelijke leiding geven aan de gemeente. En de eerste apostel die gegrepen wordt is Jacobus, de broer van Johannes, en deze wordt onthoofd. En hij merkt dat hij daardoor weer enige sympathie krijgt onder het volk. En daarom gaat hij door met zijn werk en neemt hij Petrus ook gevangen. En hij kiest daarvoor een uitstekend tijdstip uit, namelijk het is in de dagen van de ongehevelde broden, zo staat er in het hoofdstuk. En dat betekent in de dagen van het Pascha. Groot feest waar de Joden zich verplicht voelen om naar Jeruzalem toe te gaan. Duizenden Joden zijn in Jeruzalem gekomen. En dat tijdstip kiest Herodes uit om voor zichzelf natuurlijk een soort propaganda te maken. En zo heeft hij Petrus gevangen genomen. En dan moet je je dat eens even indenken, wat dat voor Petrus is geweest. Want de dagen van het Pascha, dat zijn toch ook de dagen geweest van de gevangenneming van de Heere Jezus. En dat zijn ook de dagen geweest van de kruisiging van de Heere Jezus. En dat zijn de dagen geweest waaraan ongetwijfeld ook Petrus zich herinnert hoe hij daar de Heere Jezus heeft verloochend. En dat nu Petrus zelf ook zich in de gevangenis bevindt. En wat doet dan de gemeente in die nood? We staan eerst stil bij wat het woord gemeente betekent. Daar moeten we niet zomaar overheen lezen als in onze tekst staat, maar van de gemeente. Dat is een belangrijk woord, gemeente. Het woord gemeente, dat betekent niet zomaar een groep mensen die eenzelfde belang hebben, die vanuit dat gemeenschappelijke belang een soort vereniging hebben opgericht en zo bij elkaar komen en contributie betalen om in de kosten te kunnen voorzien. Nee, geliefden, het woord gemeente wat hier staat, daar staat het woord ecclesia. En daar zit het woord klepto in, dat is het woord roepen. Ek, uit. Dat zijn mensen die eruit geroepen zijn. Waaruit? Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Uit de klauwen van de Satan. Uit zijn heerschappij zijn ze geroepen. Uit de heerschappij van de zonde. Eruit geroepen. Vanuit het eeuwige welbehagen van God zendt hij goedertierenlijk dienaren van het woord van God die prediken en die komen met de uitwendige roeping en die roept ze uit de wereld. Zoals wij ook uitwendig telkens geroepen worden uit de wereld en hij brengt ze dan bijeen als een kudde. Als een lichaam van Christus, als een eenheid. Als een heilige vergadering Gods. Als de vergadering der gelovigen, geliefden.
afgezonderd tot de dienst des Heren, als een apart koninkrijk te midden van alle koninkrijken van deze wereld. Zijn wij ook zo gemeend? Zijn wij ook zo bij elkaar? Houd er goed rekening mee dat God ons wel zo ziet. En dat God ons ook zo aanspreekt vanuit de roeping als de gemeente des Heren. De Heere weet dat er kaf onder het koren is. Dat weet Hij. Hij weet dat er dwaze maagden en wijze maagden zijn. Dat er tweeërlei ranken zijn. Maar Hij spreekt ons altijd weer aan vanuit de roeping. Het is uw roeping en mijn roeping om te vertrekken. Zoals Christen vertrok uit stad Verderf. Om te vertrekken uit deze wereld. En apart te gaan wonen. Dat volk zal alleen wonen. Zo zegt de Heere van de oud-testamentische gemeente. En zal niet onder de heidenen gerekend worden. Dat volk is als een apart leger Gods in deze wereld. En weet u en weet je jongens en meisjes wie dat niet kan verdragen. Dat is de duivel. De duivel die een heilige oorlog aangaat tegen die gemeente. En hij zal er alles aan doen om de gemeente te laten verdwijnen. En ga dat nou maar eens na in de kerkgeschiedenis van Nederland. Ga dat alleen al eens na in Rotterdam. Hoeveel gemeenten er al verdwenen zijn. Gemeenten waar vroeger het zuivere woord verkondigd werd, waar de ambtsdragers stonden, godzalige predikanten, en dat die inmiddels verdwenen zijn. Ga maar eens na hoeveel gemeenten er al uiteengejaagd zijn. Hoeveel gemeenten er kapot gemaakt zijn. De duivel zal altijd proberen de gemeente Gods aan te vallen. En dan richt hij zich in het bijzonder ook op de dienaren van het woord. Hij heeft een tactiek waardoor hij van binnenuit probeert de gemeente stuk te maken. En van buitenaf. Dat was al gebeurd met de christelijke gemeente in Jeruzalem. Denk maar aan de geschiedenis van Ananias en Safira. Dat kunnen we lezen in Handelingen 5. Hoe die twee kwamen met een zak met geld en net deden alsof het al het geld was dat ze gekregen hadden voor de akker die ze verkocht hadden. En hoe ze daardoor de gemeente trachten te verwoesten. En nu van buitenaf, hier Herodes, en je moet maar eens opletten dat de duivel dikwijls de overheid als instrument heeft om de christelijke gemeente stuk te krijgen. Denk maar aan de vervolgde kerk. Maar dat zal in Nederland ook gaan gebeuren, vroeg of laat. En dan richt de duivel zich op de dienaren des woords. Maar letten we ook op onze gemeente. Letten we erop wanneer de winden komen. Letten we erop wanneer de zeeën van gevoelens opgezwiept worden in de gemeente, dat daar de duivel achter zit en er ontstond een onstuimige zee toen de discipelen op zee waren. Hij wil niets liever dan ook onze gemeente uit elkaar jagen, gemeente. Dan moeten we opletten dat hij het gemunt heeft op de waarheid van Gods woord. Dat hij het gemunt heeft op het kind. Dat is Christus. Het kind in de prediking. Het kind in het hart van Gods kinderen. En dan ontpopt hij zich als een wolf in schaapsklederen. Zodat hij onherkenbaar is. Maar als hij zijn kans krijgt. Dan grijpt hij zo'n schaap om die te verwoesten. Hij valt de eenvoudige Heidelberger aan. En hij wekt ons op om al onze energie te steken in bijzaken. En de hoofdzaak voorbij te gaan. Om daarover te praten met elkaar. In plaats van echt de kern eruit te pikken. Zoals die bedoeld is vanuit de prediking. Letten we daarop, gemeente, ook als er een bijzondere huiselijke nood is in uw leven. Het is bidder vandaag. Als er een maatschappelijke nood is. Als er een persoonlijke nood is. Dat de duivel daar misbruik van maakt. Hoe dan, dominee? Hij probeert je er zo mee bezig te houden dat het een doornstruik gaat worden. Zodat je het woord van God eigenlijk bijna niet meer hoort. Als er gepreekt wordt. Als er gebeden wordt. Dat er verstikt. De zorgvuldigheden van het leven. Daar zit de duivel achter. En daarom hebben we die genade nodig om daarbij stil te staan. Vandaag ook op deze biddag. De genade van de overgave in die nood. Zodat die nood mij niet al te zeer in beslag gaat nemen. Ook in allerlei concrete situaties. Ik denk dan ook aan allerlei concrete situaties in het midden van de gemeente. Die ga ik natuurlijk niet opnoemen. Die zijn bij u zelf heel goed bekend. En vanuit die concrete nood, vanuit die concrete situatie, roep ik u op, gemeente, vraag naar de Heere en zijn sterkte. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Maar wat is het geheim? Onze tweede gedachte. Die gemeente hoort dat nu ook Petrus gevangen genomen is. Wat is dan hun geheime wapen? Gaan ze een protestmars organiseren? Dat had heel makkelijk gekund. Want hoewel een gedeelte van de gemeente al weggevlucht was, weten we dat er in Jeruzalem duizenden christenen waren. Dus dat was een hele grote gemeente. En als die duizenden mensen op de been waren gekomen om te protesteren tegen de gevangenschap van Petrus en opgeroepen hadden om tot een rechtszitting te komen, dan had ze dat misschien wel gelukt. Er was immers een hele goede rechtspraak in de Romeinse wereld. Maar nee, gemeente, dat was hun geheime wapen niet. Een geheime wapen, dat is wat er in onze tekst staat. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Is dat ook ons geheim, gemeente? Zowel als gemeente en als persoon. Kent u dat? Dat u ertoe gedreven wordt? Dat u zegt, ik ga bidden. Ik ga al mijn verwachting stellen op God. Dat je moed niet afgebroken wordt. Zoals hier bij deze gemeente. Dat je je niet uit elkaar laat jagen. Zoals bij deze gemeente. Dat juist de eenheid vormde van de gemeente. Dat gemeenschappelijke gebed. Zie je dat de Heilige Geest werkt in die gemeente. Dat de Heilige Geest hem moed en krachten geeft om hopend God om hulp en bijstand te bidden en het daarvan te verwachten. Dan zie je dat er geloof in meekomt in dat gebed. Wat doet het geloof? Het geloof ziet op de deugden van God. Ze hebben tegen elkaar gezegd, ja maar luister eens, God is almachtig. God is alomtegenwoordig. God is alwetend. U zegt, wat hebben ze dan precies gebeden, dominee? Dat staat er niet echt. Er staat alleen voor Petrus. En dan zullen ze zeker ook voor een wonder gebeden hebben. Tegenover die macht van Herodes hebben ze zeker de almacht van God geplaatst. Maar gemeente, niet alleen voor deze nood, maar ook voor de nood in de gemeente en persoonlijk en maatschappelijk, moest ik zo denken aan het volmaakte gebed dat de Heere Jezus ons aangereikt heeft. En ik geloof, geliefden, wanneer wij echt door de Heilige Geest geoefend worden in het gebedsleven, en we krijgen zicht op dit gebed, het Onze Vader, dat we daar op een hele profijtelijke, geestelijke wijze gebruik van kunnen maken. Immers wanneer dat gebed begint met Onze Vader, dan wil de Heer Jezus daarmee aangeven dat God nabij is. Dat Hij niet op afstand blijft. En vervolgens voegt die in de hemelen is, dat Hij wel die God is die boven ons staat. Dat God met eerbied gesproken niet op gelijke voet staat met ons. Maar dat Hij als een almachtige Vader oog heeft voor zijn gemeente. Als er dan aan toegevoegd wordt, uw naam worden geheiligd. Dan wil de Heere Jezus in de nood van de gemeente, maar ook in uw persoonlijke nood, ons allereerst erbij bepalen dat het moet gaan om de eer van God. Is dat bij u ook zo? Nu we biddag hebben, ook als het gaat om je persoonlijke nood. Ze hebben gebeden, Heere, dat uw naam erdoor verheerlijkt zal worden, nu Petrus gevangen genomen worden, als uw kracht en uw bijstand ervaren zal worden. Dat is toch ook zo? Ook in de persoonlijke nood. En dan uw koninkrijk komen. Prachtig gebed dat heel goed past bij deze situatie wat onze catechismus zegt, namelijk, wilt u alle aanslagen van de duivel verijdelen? Alle aanslagen op uw woord teniet doen? En dat uw koninkrijk erdoor komen, kan dat dan, dominee, door mijn nood, door mijn omstandigheden? Dat Gods koninkrijk daardoor kan komen, jazeker. Tot waarachtige bekering van uw ziel. Of misschien wel dat je in die nood de naam des Heren mag verkondigen. Dat je zo grote daden mag verkondigen. Tot jaloersmaking, tot bekering van anderen. Uw wil geschieden. Hebben ze gebeden, Heere, Petrus zit in de gevangenis. Laat er een wonder gebeuren. Nog niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat betekent ook, Heere, geef toch dat wij ons onderwerpen mogen aan uw wil. Dat onze wil daarmee verenigd mag worden, Heere. Bid je dat ook in je nood? Dat je eenswillend mag worden met de weg van de Heere. Dat de Heere je laat buigen, ook onder dat moeilijke kruis. Wat schijnbaar niet doorzichtig lijkt. Dat betekent ook, Heere, geef toch dat wij ook onze roeping trouw mogen blijven uitoefenen. Ondanks dat er zoveel druk is, in het bijzonder Petrus. Heere, geef toch dat Petrus niet af zal haken, want de naam Christen, die zit op de preekstoel soms. Dat kan, dat je onder zo'n druk afhaakt. Zoals meneer gezeggelijk terugging naar stad Verderf. Vaak is het toch ook zo dat juist bij de beproeving zal blijken of het echt is. En ondertussen, Heere, in deze hongersnood, Geef ons heden ons dagelijks brood. Onderhoud ons dagelijks leven, Heere, dat wij mogen steunen op uw vaderlijke zorg. En wat denkt u van het gebed van vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? Zou het hem moeilijk gevallen zijn om dat te bidden voor Herodes, die goddeloze koning, dat die dominee Jacobus al onthoofd heeft? Heere, vergeef het hem toch. Vergeef ons onze schulden, want wees nou maar eerlijk, wanneer de nood drukt, dan ga je dikwijls ook beleven wat er in het hart leeft aan opstand, aan boze gedachten die soms bovenkomen, aan toewensingen die soms oprijzen uit het hart. Zou de gemeente soms niet wat toegewenst hebben aan Herodes, dat hem wat zou overkomen? Dat weet je toch niet? Heere, vergeef ons onze schulden, de opstand, de wrevel die je soms voelt, in nood, in moeite, in verdriet. Gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. Ja, Heere, we zijn ook bereid om zelfs Herodes te vergeven als hij in de schuld komt. Gaat altijd in de weg van schuldbelijdenis, hoor. En schuldverslagenheid. Het is niet maar zomaar een zaak van, nou ja, vergeving. Vergeving, ja. Maar het gaat in de weg van schuld. En Heere, leid ons ook niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Dat gebed van die geestelijke strijd. Leid ons niet in verzoeking. Dat betekent eigenlijk dit. Dat zij gevoelen dat alles onder de leiding van God valt. Ook wanneer de strikken van Satan op onze weg geplaatst worden. Misschien verleidende strikken. Een verleiding. Dat je een weg in gaat slaan. Dat je zegt, is dit wel naar het woord? Verleid ons niet in verzoeking, Heere. Dat betekent ook, Heere, ik heb in mezelf geen geestelijke kracht om staande te blijven. Dat zal de gemeente van Jeruzalem ook gezegd hebben. Heere, leid ons niet in verzoeking om verkeerde wapens te gebruiken tegen Herodes, Agrippa. Leid ons niet in verzoeking betekent, Heere, geef toch dat we niet verleid zullen worden om toe te gaan geven. Om dan maar water bij de wijn te doen. Zo smeekten zij voor het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En eindigen ze ook het gebed. Want u is het koninkrijk en de kracht en de Heer. En de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. Amen. U bent onze koning, Heere. Wat is dat toch? Een wonder. Wat jou verbaast. Een keer tegen me zei. Dominee, we hebben toch een koning. En dat is zo. De gemeente Gods op aarde. Heeft de koning der koningen. En hij draagt de banier. Boven 10.000. Van hem is de kracht. En de heerlijkheid. Dat betekent dat hij alles doet. Tot zijn eer. Amen. Wat is dat toch een belangrijk woord in het gebed. En daarom geloof ik ook, gemeente, dat dit gebed een geschonken gebed is geweest. Maar er ging een gedurig gebed op tot God in de hemel van de gemeente. Van hen die eruit geroepen zijn en bijeen vergaderd waren. Tot God in de hemel. Door het geloof. En wat is dat toch een belangrijke eigenschap van het ware gebed, gemeente. Vraag dan ook om het geloof. Gisteravond lazen wij nog in ons dagboek van Maarten Luther. Dat hij ook de ongelovigen zelfs daartoe aanspoort. Wanneer zij dat gevoelen in hun hart. Dat zij vaak alleen maar uit de vorm bidden. En dat biddag eigenlijk misschien niet zo leeft. omdat er geen geloof is. En wat hebben Gods kinderen dat ook telkens weer nodig? Dat geloof geschonken wordt om vanuit een levend geloof de hemel te bestormen en te bidden en het van de Heere te verwachten. Want dan, ja, dan zal Hij daadwerkelijk uitkomst geven, onze derde gedachte. Uitkomst. Want we lezen in vers 6, gemeente. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen. Dat betekent eigenlijk dit, gemeente, dat hij hem gevangen genomen had en in de cel had opgesloten en nog één nachtje en dan zou het zover zijn. Er zat maar één nacht tussen. En dan zou Petrus onthoofd worden. Kom, kinderen, we gaan eens op bezoek bij Petrus. In de gevangenis. Hij zal wel wakker zijn. Want ja, als je nou toch weet dat je morgenochtend onthoofd wordt, dan kun je toch niet slapen. Maar dan gaat de Heere laten zien wat gebedsverhoring is. Maar kijk eens, jongens en meisjes, daar ligt hij nou. Lekker te slapen. Te midden tussen de soldaten. Geketend in boeien. Ik lag en sliep gerust. Van zeer en trouw bewust. Dat hebben we samen gezongen. Ik lag en sliep gerust. Van zeer en trouw bewust. Totdat ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakt. Hij mocht echt de nabijheid van de Heere ervaren. En dan opeens, het is donker in die cel. De donkere cel in één keer vol van licht. Er staat er een engel des Heeren in die cel. Een slapende Petrus. De engel des Heeren. En die tikte hem aan zijn zij. Sta haastiglijk op. Het eerste wonder in de cel. Het eerste wonder van de gebedsverhoring. En dan staat Petrus op. En kijk eens wat er gebeurt, jongens en meisjes. De boeien vallen vanzelf van zijn polsen af. En de engel zegt: pak je mantel, sla hem om je heen en volg mij. Het tweede wonder. Daar gaat Petrus achter de engel aan. En er staat in het hoofdstuk dat het voor hem als een onwerkelijkheid was. Alsof het gebeurde in een gezicht, in een visioen. En dan passeert hij allereerst de eerste wacht, het derde wonder. De wacht, ze reageren niet, of ze slapen, of ze daar staan, of ze met blindheid geslagen worden. Weer door een gang, de tweede wacht. Er staan soldaten op wacht. Ze reageren niet. Ze laten ook nu weer Petrus en de engel voorbij gaan. Dan komen ze bij de grote ijzeren poort. Kijk eens, de ijzeren poort die vergrendeld is, gaat vanzelf open. Dan vervolgens loopt de engel een straat door, Jeruzalem in. En Petrus die loopt achter de engel aan, weer een wonder. En daar staat dan Petrus. En de engel is opeens weg. Dan lezen we in vers 11, en Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En dan wordt er verwezen naar Exodus 18 vers 4, waar het gaat om een wonderlijke verlossing des Heer. En deze woorden gebruikt hier Petrus ook. Letten we daarop, gemeente? Waarop, dominee? Nu, wat de Heere zegt in Job. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal hij niet achterblijven. Waarom doet God het zo en niet anders? God had ook makkelijk Petrus in één keer op kunnen pakken, jongens en meisjes, en hem in één keer in het midden van de gemeente neer kunnen zetten. Maar dat doet de Heere niet. De Heere, die doet het stapje voor stapje. En dat doet de Heere om te laten zien dat er vele mogelijkheden zijn bij de Heere. Er is bij de Heere niet één mogelijkheid, niet twee, niet drie, vier, vijf, zes, zeven. Het getal van de volheid. Oneindig veel mogelijkheden om in die nood te verlossen. Hoor je dat? Ook in uw nood. Petrus die krijgt dat mee als dienaar des woords. Wat voor hem een hart onder de riemen is. Voor zijn arbeid. Zodat hij dat ook in het midden van de gemeente kan neerleggen. In allerlei situaties. Of dat nu gaat om een tijdelijke nood. Of ook om de diepgeestelijke nood. Zoals de Heere ook in een tijdelijke nood doet, dat de Heere je inderdaad een goede nachtrust geeft. Terwijl je zoveel zorgen had, die je neerdrukt. Dat je 's ochtends verbaasd wakker werd en dat je echt mocht ervaren, de Heere gisteravond kennelijk het gebed verhoord. En dat de Heere je wakker maakt. En dat de Heere met je meegaat. En dat de Heere die boeien laat vallen. En dat de Heere je door die gangen leidt. Naar buiten. En dat de Heere je doet beleven. Nu weet ik dat de Heere mij waarlijk geholpen heeft. In die tijdelijke nood. Of in die geestelijke nood. Dat in je zielenood, in je gevangenis, de Heere met zijn belofte kwam. En dat de Heere je overgave gaf. En dat de Heere het licht ontstak in je geestelijke zielenood. En dat de Heere je leidde in de gangen die hij houdt met zijn volk. Om je te verlossen uit je gevangenis. Bij de Heere zijn vele, vele uitkomsten, zelfs tegen de dood, gemeend. En wat doet Petrus als hij daar midden op straat staat in Jeruzalem en tot zichzelf komt? Dan gaat hij bij zichzelf overleggen. Dat lezen we in vers 12. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd wordt Marcus. Marcus, dat is de schrijver van het evangelie, Marcus. En die heet Johannes Marcus. En de moeder van Johannes Marcus had waarschijnlijk een heel groot huis. En daar zat een deel van de gemeente bij elkaar. Want de hele gemeente kon niet in één keer bij elkaar komen. Die vergaderden in verschillende huizen. En Petrus kiest dan dit huis om daar naartoe te gaan. Daar was de gemeente nog steeds aan het bidden. Ze sliepen niet, maar ze waakten. Ze waakt met bidden en met vasten vanwege de nood en vanwege de almachtige God die ze aanliep in hun nood. En dan opeens, er is iemand aan de deur. Rodé, ga jij eens kijken. Ga eens luisteren hoor, want je weet nooit wie er aan de deur staat. Ze roept van achter de gesloten deur, wie is daar? Petrus. Ze schrikt ervan. Ze is verbaasd. Ze loopt naar binnen toe. Petrus staat aan de voordeur. En de gemeente is er één keer stil. Nee, dat kan niet. Dat zal zijn engel zijn. Ja, maar dominee, u had toch gezegd dat het een gebed des geloofs was. Dat de gemeente door het geloof gebeden had. En geloven ze het dan nu niet? Ja, gemeente, dan zie je ook dat wanneer er geloof in het gebed komt, dat dan de bidder niet exact gaat weten hoe dat gebed dan precies verhoord gaat worden. Nee. Kijk, dan komt dat weer om de hoek kijken van uw wil geschieden. Dat je dat overgeeft aan Gods leiding, aan Gods vrijmacht. Dat zal zijn engel zijn. De gedachte dus dat een engel gekoppeld werd aan iemand leefde heel sterk bij de gemeente. Dat was ook een Joodse gedachte. Dat wil niet zeggen dat daarom de Romeinen gelijk hebben dat elk mens een eigen engeltje heeft. Maar wel dat de engelen een bijzondere taak hadden in het leven van Gods kinderen. Namelijk dat zij in dienst staan van Gods kinderen om Gods kinderen immers te beschermen. Zijn engel staat aan de deur. Petrus die blijft kloppen. En dan doen ze de deur open en daar staat Petrus voor de deur. En hij wenkt dat hij naar binnen wil. De deur wordt gesloten en dan gaat Petrus zingen. Wat gaat hij zingen? Kom, luister toe, gij Godgezinden. Hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Een levend getuigenis geeft hij. Wie God is geweest in de nood. En wat zal dat een bemoediging zijn geweest voor de gemeente. God beschermt de gemeente. God beschermt zijn knechten. Ik heb er zelf ook zoveel aan gehad, gemeente. Aan de voorbereiding van deze geschiedenis. Echt waar. Zo is God nou. En dan zegt hij, dat moeten jullie vertellen aan de anderen. Aan de andere Jacobus wordt er gezegd. Met opzet wordt zijn naam genoemd. Er is nog een andere Jacobus, hè. Ja, de andere Jacobus is onthoofd, maar vrees niet hoor. Zeg het maar tegen de andere Jacobus. Zeg het maar tegen de apostelen. Zeg het maar tegen Gods knechten. Verspreid het maar onder de gemeente. Dat we een levende God hebben. Dat we een almachtige God hebben. Nee, de verhoring is nog niet helemaal af, jongens en meisjes. Want als volgende morgen de wachten ontdekken dat Petrus ontsnapt is, dan zeggen ze tegen elkaar, hoe is dit toch mogelijk? Wat is er toch gebeurd? En als het ijzeren hek van de gevangenpoort open staat, dan begrijpen ze er niks van. Ze kunnen dat absoluut niet verklaren. En Herodes doet onderzoek wat er eventueel gebeurd is. Maar hij moet wel aangevoeld hebben dat er hier sprake is van een ingrijpen Gods. Dat er een wonder gebeurd is. Gemeente, dan zien wij ook dat God in gaat grijpen, want Herodes vertrekt naar Caesarea. En je kunt wel nagaan dat Herodes die voelde wel dat hij gefaald had. En hij ging naar Caesarea toe. En daar in Caesarea komen afgevaardigden van Tyrus en Sidon, die ook te kampen hadden met de hongersnood. En die wisten dat Herodes van plan was om in oorlog op te trekken tegen Tyrus en Sidon. En deze afgezanden van Tyrus en Sidon waren gekomen om een overleg te hebben met Herodes, omdat ze ook afhankelijk waren van Herodes, dat Herodes hen eten zou sturen. En dat vleit Herodes in zijn hoogmoed. En dan gaat hij een toespraak houden, jongens en meisjes. Hij heeft zich gekleed in een zilverkleurige mantel, zodat de zon weer kaatst op zijn mantel. En als hij dan zijn reden aanvangt, dan roept het publiek: dit is een stem van als een god. En dan laat Herodes zich vereren als een god. Maar dan slaat God toe. En hij stuurt zijn engel. En die engel die zorgt ervoor dat er een klein diertje in het lichaam van Herodes kruipt. Een worm. En die tast Herodes van binnen aan en hij krimpt ineen van pijn. Hij moet weggedragen worden naar zijn paleis, op zijn bed. En de ongewijde geschiedenis, Flavius Josephus, die schrijft dat hij een verschrikkelijke, vernederende dood sterft. Dat is ook gebedsverhoring, gemeente. Dat God laat zien dat hij niet met zich laat spotten. En dat God laat zien wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En daar staat er zo wonderlijk, gemeente, aan het eind van dit hoofdstuk. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Dat betekent het woord van God groeide. En de vrucht van het woord groeide. En het vermenigvuldigde. En Barabbas en Saulus die keerden weder naar Jeruzalem, omdat ze hun dienst volbracht hadden. De Heere zorgde voor zijn kerk. De Heere zorgde ook in dure tijd en hongersnood. En daarom is het waar wat we samen gaan zingen, gemeente, met Psalm 33 vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Amen.
Thank you.
eindigen we gebed. Heere God in de hemel, zo willen we dan op dit moment ook uw aangezicht zoeken op deze biddag. Voor gewas en arbeid. Om ook het tot u te naderen. En Heere, geef toch dat wij mogen steunen op uw deugden. Op de deugd van uw almacht. Dat u bij machte bent om ons in alle noden te voorzien. En op de deugd van uw alwetendheid. Dat u het al weet. En op uw alomtegenwoordigheid. Dat u overal bent. Hier. In onze huizen. In ons persoonlijk leven. Maatschappelijk. En Heere, wilt gij dan ons gedenk naar uw verbond. Wilt gij u over ons ontfermen, o Heere, en ons helpen. Ook het komende seizoen weer in. In alle tijdelijke nooddruft die er is. Maar ook in de geestelijke nooddruft. Leer ons ook te steunen op uw genade. Leer het ons te beoefenen dat uw genade genoeg is. Ook in het leven van uw kinderen. Dat zij ook bemoedigd en versterkt mogen worden deze dag. Omdat gij een God bent die verhoort. Leer ons toch dat in de verootmoediging te bidden. Verootmoedig ons dan ook, o Heere. Ontdek ons aan onze onwaardigheid. Geef ons waarachtige ootmoed. Dat wij niets, maar ook niets verdiend hebben. Vanwege onze zonden die ons telkens aankleven. Ga niet met ons in het gericht. Zie ons aan altijd weer in dat ene offer. Het offer van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Waarop de oudtestamentische gelovigen ook voortdurend moesten opzien. Wanneer zij offerden. Wanneer wij ook vandaag onze biddagoffers brengen. Och Heere, wilt gij voor het eerst, maar bij ook bij vernieuwing leren. Hoe Abel offerde in onderscheid van Kaïn. Dat hij offerde door het geloof. Door de steunen op de verdiensten van Christus. Heere, wij bidden u of gij vandaag ons de geest der genade en der gebeden in ons aller hart wilt uitstorten. En onze verhorend God wilt zijn. Zodat er vandaag een Ebenezer opgericht mag worden. De Heere heeft ons tot hiertoe geholpen. En dat uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 66 en daarvan het 8e en het 10e vers.
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Heb je het briefje gepakt, Robert-Jan, of niet? Briefje uit de Bijbel.